Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Otto de Bond, topman van Renewy. De afvalstroom slinkt en nieuw plastic is spotgoedkoop. Hoe ga je daar als afval- en recyclingbedrijf mee om? In de week van de circulaire economie, is dat een feestweek of een week die vraagt om bezinning?
Nee, voor ons is het wel een feestweek. Wij organiseren een aantal activiteiten en ook collega-bedrijven die circulariteit in het vaandel dragen, die doen daar aan mee. Ik was gisteren zelf bij Retourmatras, dat is een joint venture die we samen hebben met IKEA. En daar was ook de CEO van IKEA bij, om maar weer opnieuw te onderstrepen dat recyclebare matrassen dat de toekomst is. En zo zijn er allerlei activiteiten die georganiseerd worden.
Het is ingewikkeld, hè? Want die matrassen die zijn aan elkaar vastgelijmd, moeilijk uit elkaar te halen. Dus daar hoort een heel proces bij om dat ook nog weer een nieuw volgend leven te geven.
Dat klopt, maar we hebben samen een proces ontwikkeld dat goed kan. Waar je die matrassen goed uit elkaar kan halen en de verschillende grondstoffen kan scheiden. En we zijn nu ook zover dat we het polyurethaan schuim, wat het grootste deel is van zo'n matras, dat we dat ook weer terugwerken naar de grondstof polyol. En daarmee kan IKEA dan weer nieuwe matrassen maken. Dus dat is wel een mooi voorbeeld van hoe het kan. En het kan vooral nu nog alleen in Nederland en België. Want daar is het zo dat de omgeving die gecreëerd is, ook door belastingwetgeving, dat die dat toelaat dat dit economisch haalbaar is. We kwamen ook wel tot de conclusie met een aantal andere landen die waren uitgenodigd, dat het in veel Europese landen dan niet het geval is.
Heel hoog over kun je zeggen, ondanks de ambities die zijn uitgesproken door overheden en bedrijven in hun kielzog, de wereld is er minder circulair op geworden.
Dat klopt. Inderdaad, er is een rapport verschenen van het Circularity Gap Report, wordt dat genoemd. En daarin wordt inderdaad aangegeven dat de wereld 7,2% circulair is. Dat was 9,1%, dus dat is gedaald. Dat is inderdaad geen goed nieuws. Dat heeft mede te maken, denk ik, met die grondstofprijzen die zo enorm naar boven zijn gegaan tijdens de corona-epidemie, maar daarna nog harder gezakt.
Ja, gehalveerd zo ongeveer, als je het hebt over nieuw plastic.
Ja, dat klopt.
Dan is dat aanzienlijk goedkoper dan gerecycled plastic.
Nou, het is nu ietsje goedkoper dan gerecycled plastic, maar het was altijd een stuk duurder. Dus vandaar dat je ziet dat je concurreert eigenlijk met nieuwe materialen. En dat is natuurlijk best lastig, zeker als je puur kijkt naar het economische belang daarvan.
Ja, want het economische belang weegt dan zwaar, hè? Jij kent ze ongetwijfeld, de grote bedrijven die in ieder geval een lippendienst bewijzen aan de wereld en zeggen dat vinden wij belangrijk. En dan puntje bij paaltje moet er natuurlijk worden afgerekend. En wat blijft er dan over van al die mooie ambities, van die mooie woorden?
Dat klopt. Je ziet inderdaad dat de ambities groot zijn en waren. Maar dat als de economische realiteit laat zien dat het toch goedkoper is om virgin grondstoffen te gebruiken, dat dan snel wegen worden gevonden om dat toch weer te gaan doen.
Maar dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk, toch? Als je kijkt dat de kosten oplopen, ook voor bedrijven, en die zullen meer posten hebben waar ze rekening mee moeten houden. En dan staan ze voor de afweging, wat doe ik? Goedkoop nieuw plastic of duurder gerecycled plastic? Ja, 1 en 1 is 2.
Ja, voor plastic geldt dat wel. Je moet natuurlijk rekening houden dat als je kijkt naar onze totale volumes, dan maakt plastic daar maar een klein deel van uit. Als je kijkt naar metalen, als je kijkt naar glas, dan zijn dat grondstoffen die al veel langer economisch rendabel gerecycled kunnen worden en dat ook nu nog steeds zijn.
Maar glas heeft het eeuwige leven ook, hè? Er zijn natuurlijk heel veel afvalstromen die op een gegeven moment wel echt aan het einde van hun levenscyclus zijn.
Ook dat klopt. Glas is inderdaad oneindig recyclebaar, dus daarmee heb je het beste voorbeeld gekozen. Het is wel zo dat door nieuwe technologie, dat je ziet dat bijvoorbeeld plastic, maar ook papier, dat het steeds meer gerecycled kan worden. Dus vroeger had je het over papier, dat kon bijvoorbeeld 3 keer opnieuw gebruikt worden. Tegenwoordig zitten we al op 7. Voor plastics geldt hetzelfde. Je kan natuurlijk ook in de compounds nieuwe grondstoffen toevoegen, waardoor je de materialen weer verder opwerkt. Dus uiteindelijk, technologie zorgt wel dat recycling steeds beter en hogere kwaliteit producten
oplevert. Ja, en ook hoogwaardig dan. Want sommige afvalstromen komen wel terug, maar dan is er sprake van downcycling. Dus dan wordt er een laagwaardiger product van gemaakt.
Ja, ook dat klopt. En ook daar zie je dat technologie helpt om dat steeds verder te verbeteren. We hebben vorige week een nieuwe plasticslijn geopend in 8. En die doet precies wat jij zegt. Daar zorgen we voor dat we niet het bekende plastic maken voor bermpaaltjes, waar iedereen het altijd over heeft. Maar plastics maken die gewoon precies de grondstofkwaliteiten hebben die ook virgin plastics hebben. En we zien ook dat onze afnemers daarin zeer geïnteresseerd zijn. Want uiteindelijk, als je dezelfde kwaliteit kan maken en je hebt een lagere carbon footprint, hè, met je gerecyclede materiaal, en de prijs is ook nog eens attractief, dan heb je een winning proposition. En dat zien we ook wel, dat die afzet van die nieuwe lijn in 8 met het hoogwaardige plastics, dat goed gaat, zelfs in een tijd waarin plasticprijzen onder druk staan.
Maar die nieuwe fabriek die draait nog niet op volle toeren. Als ik de berichtgeving goed begrepen heb, dan kan er nog wel wat bij.
Dat klopt, maar die fabriek is ook gebouwd met het oog op de toekomst. Dus wij hebben de capaciteit verdubbeld. En die zijn we langzaam aan het vullen. En hij is pas sinds 2 weken open.
Ja, dat snap ik wel. Maar waarom is dat zo? Verwacht je dan, gezien de ontwikkelingen die je schetst, dat die fabriek binnenkort echt op de grenzen van zijn capaciteit stuit? Of moeten we daar toch nog een paar jaar voor uittrekken?
Nou, het is zo dat de regelgeving bepaalt grotendeels ook wel het speelveld waarin wij kunnen concurreren. Met die hoogwaardige plastics heb ik net aangegeven dat je daar nu al economisch rendabel mee kan concurreren. Dus verwacht dat deze fabriek de komende 2 jaar gevuld is. Maar als je kijkt naar het bredere plaatje, dan zie je wel dat regelgeving toch een belangrijk onderdeel is van het creëren van zo'n circulaire economie. En dit geldt dus voor bepaalde specifieke plastics waar het al gaat. Maar als je kijkt naar de bredere markt, dan zal regelgeving en ook een verplichting voor bijvoorbeeld het gebruik van recyclaat in nieuwe producten zal zeker gaan helpen.
Die is er, hè, die verplichting?
Nou, die komt er.
Die komt er, precies. Ja. Maar met het oog op die verplichting ben je misschien toch al bereid om nu investeringen te doen?
Ja, hoewel als die verplichting er echt is in 2027, en dat is nog onbekend, hè, of dat daadwerkelijk 2027 gaat zijn, want Nederland wil wel vooruitlopen op Europa, maar tegelijkertijd is vooral economische zaken binnen de ministeries bezorgd over de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven dan ten opzichte van hun Europese collega's. En daar zit natuurlijk best wat in. Want Europa zelf heeft het pas over 2030. Dus dat zijn best wel, ja, voor ons in ieder geval als bedrijf, lange termijnen waarop regelgeving daadwerkelijk gaat helpen. We zien wel dat Europa ook bezig is om van, zeg maar, richting geven en suggesties doen dat ze veel meer gaan naar wetgeving. En ook dat gaat helpen. Want je ziet nu wel dat ondanks alle goede bedoelingen Europa met best wel ambitieuze plannen komt. Maar dat landen dat dan zelf vertalen in wetgeving die een stuk minder ambitieus is. En dan ook nog eens heel verschillend per land in Europa. Waardoor het voor grotere bedrijven die in meerdere landen producten maken, waaronder wij zelf, maar ook bijvoorbeeld gisteren waar ik was, IKEA, het best lastig is om met al die regelgeving rekening te moeten houden.
Maar hoeveel begint er simpelweg niet bij jou, bij mij, bij bedrijven die afvalscheiding serieus nemen?
Uiteindelijk absoluut. De consument in Nederland en ook in Europa, die wordt steeds bewuster van het klimaatprobleem. Steeds bewuster van het feit dat we CO2-uitstoot moeten verminderen. En daarbij helpt ook de materiaaltransitie. We hebben het natuurlijk altijd over de energietransitie. Maar we weten ook dat de energietransitie alleen niet gaat zorgen voor de reductie in CO2-uitstoot. Zeker niet naar 2050, hè, wanneer je naar nul wil. Dus daar is die materiaaltransitie keihard voor nodig. En daarbij kunnen wij als recycler ook helpen, omdat we eigenlijk met alle materialen die je recycelt, heb je een lagere carbon footprint in je gerecyclede materiaal dan in een nieuw geproduceerd materiaal. Om dan nog maar niet te spreken over het feit dat je ook de grondstoffen die in de wereld natuurlijk eindig zijn in een groot aantal gevallen, dat je die ook minder zal gebruiken.
Maar hebben jullie wat dat betreft overigens dan een voorkeur voor, en ik ga nu vaktermen gebruiken, bron? Scheiding of nascheiding. Hè? Dus met andere woorden, doe ik het thuis of doen jullie het na afloop voor mij?
Ja, nee. Onze
Want mensen raken natuurlijk tureluurs. Ik heb zelf in mijn nog korte leven al meerdere beleidswijzigingen van verschillende gemeentes meegemaakt dat ik dacht, hè, doe ik nou het goede of niet?
Ja, nee, ik kan me de verwarring begrijpen. Ik denk ook dat dat inderdaad een thema is dat heel veel op feestjes en partijen besproken wordt.
Omdat mensen de leukste feestjes gaan daarover.
Omdat dat een vraag is die iedereen zich stelt. Renewy overigens, zoals je weet, is vooral gefocust op bedrijfsafval, industrieel afval. Ja. Dat is eigenlijk onze grote volumestroom. Maar ook met die bedrijven zijn we heel actief bezig om te zorgen dat bedrijven zelf afval al scheiden.
Want dat is beter.
Uiteindelijk kunnen we daar veel hoogwaardigere producten van maken. Dus als je zorgt dat je al schonere monostromen binnenkrijgt, dan zorgt dat er ook voor dat je daarna hoogkwalitatieve recyclers kan maken. En dat helpt dan weer om te zorgen dat je kan concurreren één op één met die virgin materialen.
Hoeveel komt er überhaupt niet in aanmerking voor welke vorm van recycling dan ook, omdat het simpelweg in de verbrandingsoven belandt?
Nou ja, dat heeft puur nu nog te maken met prijs. Ik zag gisteren ook een statistiek bij IKEA. Dat ze hebben een consumentenonderzoek gedaan in Europa onder 40.000 consumenten. En gevraagd ook hoeveel daarvan bereid waren om meer te betalen voor een product dat gemaakt is uit gerecyclede materialen. En dat was wel geteld 6%. Dat geeft gewoon aan dat uiteindelijk de consument wel een invloed gaat hebben op de circulaire economietransitie. Maar die zal die niet zelf leiden, ondanks alle goede bedoelingen, omdat men gewoon niet bereid is ervoor te betalen. Wat je natuurlijk vaak ziet met recycling is dat de kosten om materiaal te collecteren, dan terug te brengen, dan schoon te maken, te sorteren en dan op te werken naar een nieuw materiaal, dat vaak hoger is dan het maken van een nieuw materiaal.
Dus... En zeg je dan ook, daar moet wet en regelgeving voor komen? Want er zijn collega's van jou en misschien jij zelf ook wel die pleiten voor een verbrandingsverbod, zoals dat bijvoorbeeld in Vlaanderen al van kracht is. En dan kan ik meteen wijzen op problemen die dan gaan spelen rondom de handhaving van dat verbod en of het nou allemaal wel zo werkt als bedoeld. Maar zou dat veel schelen?
Nou ja, laat ik het zo zeggen, voor de stromen die economisch rendabel zijn, daar doen we al heel goed ons best allemaal. En ik noemde net glas, metalen, dat soort dingen. We hebben het net gehad over plastic. Dat is een stroom die dus economisch eigenlijk niet zo rendabel is. Zeker niet de laagwaardigere plastics. Dus ik denk als je als land of als Europa circulair wil worden, dan zal je een combinatie moeten hebben van beide. Waarbij regelgeving en ook belastingwetgeving voor dat deel wat niet economisch rendabel is, dat wel weer economisch rendabel te maken. Want wij als bedrijf kijken natuurlijk ook in waarin gaan we straks investeren. En we kunnen kiezen tussen, we gaan meer glasfabrieken neerzetten om glas te recyclen, plastic, metalen, noem het maar. En uiteindelijk kijk je natuurlijk toch ook wel naar de returns die je daarmee kan halen.
Na alles wat je kijkt, hoe je ook je bedrijf doorlicht, je komt geen eigen verbrandingsovens tegen. Dus ik kan me ook voorstellen dat de topman van Renewy zegt, een verbrandingsverbod, ach, dat komt eigenlijk best goed uit.
Ja, een verbrandingsverbod komt ons goed uit. Vooral voor stromen waarbij bewezen is dat het goed gerecycleerbaar is. Ik denk wel dat er altijd wel wat reststromen zullen zijn die je niet zo goed kan recyclen. Maar het voorbeeld wat je net noemde uit België of uit Vlaanderen, waarin dus bedrijfsrestafval al niet meer zo naar de verbrandingsoven mag. Hè, waar word je dus verplicht om daaruit de recyclaten te halen die nog wel een tweede leven kunnen krijgen. Dat heeft geresulteerd in het feit dat je ongeveer 50% van die reststromen opnieuw kan gebruiken. En dat was niet gebeurd zonder dat die wetgeving van kracht wordt. Je hebt gelijk dat handhaving dan een tweede belangrijk onderdeel is van het verhaal. Maar daarin zien we ook wel dat de OVAM in België ook samen met ons en andere collega's bezig is om dat echt goed voor elkaar te krijgen. En daarmee denk ik, ondanks dat dit misschien een aanloopperiode nodig heeft van 1 of 2 jaar, dat we daar wel komen. Dat België en Vlaanderen dus het eerste land is, denk ik, in de wereld waarbij zelfs reststromen gerecycled moeten worden.
Er is overigens, hoe je het ook benadert, wel sprake van minder afval. Hè? Volgens mij slinkt de afvalstroom. Of moet ik dat nuanceren?
Nou, de afvalstroom, we hebben het al jaren over dat we als land en ook als Europa minder afval moeten produceren. Dat lukt nog niet zo goed eigenlijk. Per consument in Nederland bijvoorbeeld, als je alles meetelt, dan is er ongeveer 14.500 kilo materiaal wat geconsumeerd wordt. En dat is dus niet alleen de bankstellen die je koopt of de producten die je koopt, maar ook het huis waar je in woont enzovoort. Dus alle materiaalconsumptie. En als je kijkt dat die investering, en dat groeit alleen nog maar nog steeds, dan kan je eigenlijk ook wel erbij nagaan dat dat dan ook betekent dat die afvalstroom niet zo hard zal afnemen.
Maar zie je het graag gebeuren, een slinkende afvalstroom?
Ik denk wel op termijn, zeker huishoudafval, hè, waar je denk ik het meeste geassocieerd mee bent, daar zie je inderdaad wel dat er zeker minder restafval komt en dat ook die monostromen in eerste instantie toenemen, maar uiteindelijk dat mensen wel veel bewuster zijn van afval. En ook natuurlijk als je gaat kijken naar bedrijven die verpakkingen maken, die gaan echt wel kijken van hoe kan ik daar zorgen dat ik niet en een kartonnen verpakking gebruik en daaromheen nog een plastic verpakking, dat soort dingen. Dus de afvalstroom zal wel wat verminderen, maar ik vermoed niet dat het hele grote stappen gaat nemen de komende 5 tot 10 jaar. Het is wel zo dat uiteindelijk op langere termijn wij ook bedrijven, onze klanten helpen om hun eigen afvalstroom te verminderen. En te kijken naar reuse voordat we naar recycle gaan. Want we begrijpen ook wel heel goed dat uiteindelijk wij niet in de weg gaan liggen van het verminderen van afval. Dat zou heel dom zijn. Wij kijken vooral naar hoe kan je meer van die berg die dan toch nog binnenkomt recyclen en hoe kan je die kwaliteit verhogen.
Je bent ergens wel in de weg gaan liggen en daar gaan we het nu over hebben. Eerst in de vorm van een dilemma, dat mag je achteraf nuanceren. Het Het bod van Macquarie op Renewy was belachelijk, of bij een nog hoger bod had ik het bedrijf echt wel verkocht.
Ja.
Je mag kiezen. Nee, je moet kiezen. Je mag
ook niet kiezen. Oké. Het tweede, ik denk dat de reden van onze afwijzing was vooral gerelateerd aan de prijs die ze geboden. Die minder was dan wat wij zelf denken met waardecreatie te kunnen creëren.
Het is nog een keer opgehoogd, dat bod overigens, toch?
Ja, met 5% Thomas. Dus dat was niet,
moeten we het niet over
significant
hebben.
Genoeg om ons over de streep te krijgen.
Maar eigenlijk zeg je, alles is te koop, ook Renewy.
Uiteindelijk zijn we beursgenoteerd. En is het zo dat als iemand een prijs wil betalen die significant hoger ligt dan wat wij zelf aan waarde kunnen creëren, dan zullen we dat zeker overwegen.
En waarom was dit niet goed genoeg? Niet hoog genoeg?
Nou ja, wij hebben zelf in oktober afgelopen jaar op onze Capital Markets Day onze strategie voor de komende 5 jaar gepresenteerd. Daarin laten we zien dat wij de groei kunnen gaan versnellen. Dat wij ook de marges verder kunnen verhogen.
Ja, van 1,9 miljard naar 3 miljard omzet?
Ja, waarbij het organische groeideel ons naar 2,5 miljard gaat brengen. En inorganisch dan nog eens 0,5 miljard. Maar ja, inderdaad, een groeiversnelling, margeverbetering.
Wanneer komt die dan? Want die groeiversnelling, ik zit maar te wachten, Otto, en ik zie hem nog niet.
Ja, nou dit jaar in omzet gaan we wel wat omhoog. Maar je hebt gelijk, de ambitie is hoger dan dat. We zien natuurlijk dat de afgelopen 2 jaar in die zin heel bijzonder zijn geweest. Ook voor ons. Grondstofprijs die de pan uitrezen gedurende de coronacrisis. En daarna, zoals we net al zeiden, nog harder naar beneden zijn gekomen. We zien ondertussen wel weer dat bijvoorbeeld papierprijzen langzaam weer beginnen te stijgen. En daarbij zien we ook natuurlijk dat, waar we het net over hadden, die regelgeving steeds meer vorm gaat aannemen op allerlei gebied. Dus als je kijkt naar de trends en de middellange termijn, dan zijn we echt positief gestemd over waar we naartoe gaan.
Het gaat langzamer dan je ook destijds dacht, of niet?
Nou, het afgelopen jaar was wel een bijzonder jaar, omdat je zag dat inflatie hard omhoog ging. Veel harder dan we de laatste vele jaren gezien hebben. We zijn natuurlijk een bedrijf met een relatief arbeidsintensieve sector. Dus dat raakt ons. Tegelijkertijd zie je ook dat die grondstofprijzen dan naar beneden gingen. En in Nederland en België, wat toch onze huismarkten zijn, zag je ook dat zowel de industriële productie als de bouw beide onder druk stonden. En dat heeft dan direct gevolg dat de volumes daarmee ook wat onder druk stonden. Die combinatie was niet heel goed.
Maar die combinatie, daar komt verandering in. Want als je dit zo schetst, dan moet je misschien toch zo'n bod eens heroverwegen. Denk je, nou, er zit meer in, maar de markt is uitdagend. We hebben relatief hoge schulden. Gaan we dit op eigen kracht allemaal wel bolwerken? In het tempo dat je voorstaat?
Ja, nee, natuurlijk hebben we daar heel goed naar gekeken. En ik denk ook dat als je, zoals ik net al zei, die grondstofprijzen zijn nu gestabiliseerd. Voor ons is vooral stabiliteit belangrijk. Natuurlijk, als ze stijgen, helpt dat. Uiteindelijk, wat niet helpt, is als ze heel hard dalen. En dat hebben we afgelopen jaar toevallig gezien. En die inflatie is zo sterk gestegen. We gaan er ook niet vanuit dat we komend jaar weer 10% looninflatie hebben in onze footprint. Dus je ziet eigenlijk dat de dingen die ons geraakt hebben, dat die zichzelf weer oplossen. We hebben ook binnen Renewy een programma gelanceerd dat heet Simplify, waarin we een aantal dingen aan het doen zijn. Aan de ene kant onze portfolio verder aan het stroomlijnen. We hebben aangekondigd dat we onze Engelse activiteiten, municipal waste.
Ja, dat is gemeentelijke dienstverlening, geloof ik, hè?
Ja, nou niet dienstverlening, maar de verwerking van dat gemeentelijke afval in een aantal grotere fabrieken. Dat we die bezig zijn met afstoten en dat gaat goed. We zullen daar ook, zodra er nieuws over is, dat bekendmaken. Maar daarnaast het stroomlijnen.
Ja, dat nieuws zou komen volgens mij in de eerste helft van 2024?
Dat is nog steeds ons objectief.
Ja, nee, maar het kan ook morgen zijn, bij wijze van spreken. Je zegt dat niet zonder reden. Je bent ergens mee bezig. Nou, je mag het ook nu zeggen trouwens.
Wij zijn er mee bezig, dat klopt. Maar daarnaast, naast het portfolio waar we naar kijken en waar we acties ondernomen hebben, ook al overigens de afgelopen jaren, zien we nu dat we met de businesses waar we ons op concentreren, dat we daar ook in de toekomst hard mee kunnen groeien en ook goede marges mee kunnen maken. Ik noem bijvoorbeeld onze glasrecycling met Malta, waarin we sterke groei zien de afgelopen jaren en ook met een EBIT-marge die al zit bij 10%. Hetzelfde geldt voor onze appliance recycling business, waar we ook hard groeien en waar we ondertussen ook buiten onze geografische grenzen kijken naar verdere groei. En ik noem ook binnen Nederland, natuurlijk hebben we het over de bouwmarkt en het huizentekort. Uiteindelijk is het zo dat er
dan was dat minder bouw- en sloopafval, toch?
Absoluut.
De afgelopen periode. En er komt een bouwdip aan, dus Nou, die bouwdip, wat je ervan mag verwachten?
Die bouwdip die is er volgens mij al. Maar je ziet ook een aantal positieve trends. Ten eerste, bijvoorbeeld op het gebied van energie en isolatie zie je natuurlijk dat er heel veel geïnvesteerd wordt in het energiezuiniger maken van gebouwen en van huizen. Dat creëert ook weer afvalstromen. Maar daarnaast verwachten we toch ook wel op middellange termijn zeker dat er ook in Nederland toch wel weer wat meer gebouwd moet gaan worden.
Wacht jij die Australiërs tot slot nog een keertje terug? Want die moeten zich nu volgens mij conform de regels 6 maanden gedijst houden. Zijn nu al een paar maanden voorbij. Wat denk je?
We gaan het zien. Ik heb daar geen mening over. En zij zullen dat vast beter weten dan mij.
Dit was de Top van Nederland met Otto de Bond, topman van Renewi. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Raimar van Meding, directeur van KAW Architecten en Adviseurs, over de rol van woningcorporaties in het oplossen van de woningcrisis. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.